Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die zijn trouw bewaart van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God, de Vader, en van de Heer Jezus Christus, zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen van Psalm 93 en daarvan alle vier de versen. Psalm 93. Gemeente, nadat we geluisterd hebben naar de 10 geboden, zingen we niet zoals op het bord staat uit Psalm 83, maar uit Psalm 86. En daarvan de aangegeven versen, vers 3 en vers 6, Psalm 86. Jongens en meisjes, elke zondagmorgen wordt de wet voorgelezen. En vaak zijn dat de 10 geboden van God. En die 10 geboden die staan op 2 plaatsen in de Bijbel. In Exodus 20 en in Deuteronomium 5. En op beide plaatsen stelt de Heere zich als het ware voor aan zijn volk. Zegt hij wie hij is, wat hij gedaan heeft, wat hij doet, wat hij belooft, maar ook wat hij vraagt van zijn mensen. En hij zegt, ik ben de Heere, jouw God, die jou uit het land Egypte, uit het diensthuis, het slavenhuis, uitgeleid heb. Met andere woorden, ik ben jouw bevrijder. Ik maak jou vrij van datgene wat jou onder de duim wil krijgen. Van datgene wat jou wil laten doen, wat je niet hoeft te doen. Waarvoor ik jou niet bedoeld heb en waarvoor ik jou niet gemaakt heb om te doen. Ik ben jouw bevrijder. En om vrij te kunnen zijn, om vrij te kunnen blijven, om van mij te kunnen blijven, geef ik jou 10 dingen. Om te doen en om niet te doen. En als je die 10 dingen onthoudt, als je dat meeneemt in je leven, dan ben je vrij. Dan ben je van mij. En dan geeft hij de 10 geboden. En het eerste gebod is, jij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Of ze nu bestaan of niet bestaan, jij zult die niet dienen. Je daar niet voor neerbuigen, want die maken jou weer niet vrij. Die trekken jou weer bij mij vandaan. Die laten jou dingen doen die ik niet wil dat jij doet. En die jij niet hoeft te doen. Geen andere goden. Het tweede gebod. Jij zult geen gesneden beeld maken van mij. Van niets wat boven in de hemel is. Van niets wat onder op de aarde is. En van niets wat in de wateren onder de aarde is. Met andere woorden. Jij zult mij niet opsluiten in jouw beeld over mij. Jij zult mij niet gevangen nemen in jouw gedachten over wie ik ben. Ik zal zelf zeggen wie ik ben. Telkens nieuw en telkens anders. En bij dit gebod hoort ook een waarschuwing. Hij zegt, ik laat de ongerechtigheid, als je andere goden dient of als je een beeld maakt van mij, die laat ik neerkomen op de kinderen. Want dat werkt door, tot in het derde en tot in het vierde geslacht van degenen die mij haten, die mij niet de eerste plaats geven. Maar, en dat is de belofte, ik doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod. Jij zult de naam van de Heere je God niet ijdel gebruiken. Dat betekent dat je mijn naam niet zomaar te pas en te onpas gebruikt. Uit bijgeloof of dat je daarmee denkt mij in je macht te kunnen krijgen. Maar het betekent ook dit, dat je niets zegt en dat je niets doet wat mijn naam door de modder haalt. Waardoor mensen zeggen, hé, maar hij of zij gelooft toch in de Heere God? Waarom zegt hij of zij zoiets? En waarom doet hij of zij zoiets? Mijn naam niet ijdel gebruiken. Het vierde gebod, dat gaat over die vrijheid. Over de rust die de Heere je geeft. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat jij die heiligt, dat jij die een aparte plaats in de week geeft. 6 dagen zul je je werk doen, alles wat je moet doen. Maar de 7e dag is de Sabbatdag van de Heere je God. En dan zul je geen werk doen, jij niet, je zoon niet, je dochter niet, je personeel niet, je dieren niet, zelfs niet de gasten die in jouw huis verblijven niet. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Het 5e gebod. Eer je vader en je moeder. Opdat het je goed gaat in het land dat de Heere je God jou geeft. Het 6e gebod. Jij zult niet stelen. Wat van een ander is, is van een ander. Daar blijf je af. Het 7e gebod. Jij zult niet echt breken. En dat betekent heel eenvoudig gezegd. Jij zult trouw zijn aan degene die jij van de Heere God gekregen hebt in je leven. En je zult niets doen wat jouw huwelijk of het huwelijk van een ander in gevaar brengt. Nou heb ik 2 geboden door elkaar gehaald. Maar doodslaan, jij zult niet doodslaan. Dat betekent dat je de ander het leven geeft en het leven laat. En je zult niets doen wat jouw leven of wat het leven van een ander in gevaar brengt. Het 9e gebod, jij zult geen valse getuigenis spreken tegen je naaste. En dat betekent niet liegen, natuurlijk, maar het betekent vooral dat je niet zegt en niets doet wat een ander in een kwaad daglicht stelt. Je gaat dus geen praatjes over een ander verspreiden. Je gaat niet roddelen. Niet een vals getuigenis spreken tegen je naaste. En het 10e gebod, jij zult niet begeren. Jij zult niet kosten wat het kost willen hebben wat van een ander is. Je zult niet het huis van een ander willen hebben. Je zult niet de vrouw van een ander willen hebben. Je zult niet het personeel van een ander willen hebben. Niet zijn dieren, niks van een ander. Dat zijn de 10 geboden. En op een dag kwam er een man bij de Heer Jezus en die zei, nu hebben we al die geboden gekregen. Maar wat is nou het belangrijkste? Waar gaat het nou om in het leven? Waar draait het nou om? En de Heer Jezus begon te spreken over liefde. Hij zei, jij zult de Heere je God lief hebben. Met heel je hart, met heel je ziel en met al je kracht. Met alles wat je hebt. Dat is het eerste. Dat is het grote gebod. En het 2e, zo zei hij, wat daaraan gelijk is. Jij zult je naaste lief hebben als jezelf. Dat is wat Mozes heeft gekregen in die geboden. En dat is wat de hele Bijbel door telkens weer herhaalt en bekrachtigd is. Amen. Gemeente, laten we samen bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten we bidden. Heere onze God, wij danken u dat we hier vanmorgen samen mochten komen. En dat we hier onze plaats hebben mogen innemen. Omdat u ons hebt uitgenodigd om hier te zijn. Om hier te zingen tot uw eer. Om hier woorden op de lippen gelegd te krijgen. Die niet zomaar uit onszelf naar boven komen, maar die van u komen. En die ons ook zomaar boven onszelf doen uitzingen. Heere God, we hebben gezongen, biddend, of u ons hart tot één hart wil maken. En wat hebben we dat nodig als mensen die vanuit deze wereld tevoorschijn komen, daarin zoveel indrukken opdoen, daarin zoveel meemaken en daar vandaan ook zoveel hebben meegenomen. Heer, wilt u dat een plaats geven? Wilt u daar iets over zeggen? Wilt u de ruimte geven en de stilte om te luisteren naar u, naar wat u zegt in ons leven, want u spreekt. U zegt waar het op staat en waar het om gaat en waar het wat u betreft naartoe gaat. Wij bidden u om de leiding van uw Heilige Geest, zodat dat ook werkelijk gebeurt. Dat we onszelf ook werkelijk aangesproken weten in ons leven, in onze omstandigheden. Heere God, wij danken u voor elkaar, dat u ons aan elkaar hebt gegeven. Om met elkaar telkens weer samen te komen en om met elkaar telkens weer getuigen te zijn van uw grote daden, van wie u bent en van wat u doet. We danken u ook dat u onze bevrijder bent en dat u ons telkens weer losmaakt van onszelf en van alles wat ons aankleeft en van alles wat ons benauwt en gevangen zet. We belijden u onze zonden, datgene wat we lieten liggen. Datgene wat er te veel was. We leggen dat allemaal voor u neer. En we vragen u, vergeef ons dat. En maak ons telkens weer nieuw. Door het bloed van uw Zoon. Door het bloed van Jezus. Heere God, wij bidden u zo om uzelf in ons midden. En we vragen u, zegen ons met uzelf. Zegen ons hier in de kerk. Zegen ons als we verbonden zijn en meeluisteren of meekijken. We bidden u om een zegen over allen die een taak hebben in deze dienst, in het spelen op het orgel, in het bewaren van de rust, in het verzamelen van de gaven. Heere, geef dat we straks als gezegende mensen van hier mogen gaan, gezegend met uw evangelie. En zo leggen we deze dienst, zo leggen we ons leven in uw hand. En zo vragen we u, kom aan het woord. Wees in ons midden. En doe dat in Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, we gaan lezen uit het boek Prediker. Prediker 3. De versen 1 tot en met 15. En aan het gebladerd te horen is Prediker altijd even zoeken. Prediker 3. Voor alles is er een vastgestelde tijd. En een tijd voor elk voornemen onder de hemel. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te trekken. Een tijd om te doden en een tijd om te genezen. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om rouw te bedrijven en een tijd om te huppelen. Een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen te verzamelen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om zich ver te houden van omhelzen. Een tijd om te zoeken en een tijd om verloren te laten gaan. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen. Een tijd om stuk te scheuren en een tijd om dicht te naaien. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Welk voordeel heeft hij die werkt van datgene waarvoor hij zwoegt? Ik heb gezien welke bezigheid God de mensenkinderen gegeven heeft om zich daarmee te vermoeien. Hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd. Zonder dat de mens het werk dat God gedaan heeft van het begin tot het eind kan doorgronden. Ik heb gemerkt dat er voor hen niets beter is dan zich te verblijden en het goede te doen in hun leven. Ja, ook dat ieder mens eet en drinkt en het goede geniet van al zijn zwoegen. Dat is een gave van God. Ik weet dat alles wat God doet voor eeuwig blijft. Niets is eraan toe te voegen, niets ervan af te doen. En God doet het opdat men vreest voor zijn aangezicht. Wat er is, was er al. En wat er zijn zal, is er al geweest. En God zoekt wat voorbijgegaan is. Tot zover prediker 3. Gemeente, als voorbereiding op de verkondiging gaan we straks zingen van Psalm 25. Het tweede en het vierde vers. Maar u krijgt eerst gelegenheid om uw gaven te geven. Er zijn 3 rondgangen. De eerste is bestemd voor de diaconie en dan het plaatselijk werk. De tweede collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. En de derde collecte is bestemd voor het kerkgebouw. Al deze collecten van harte bij u aanbevolen. We zingen daarna Psalm 25, het tweede en het vierde vers. Gemeente, als antwoord op de verkondiging, we zingen straks zonder verdere aankondiging uit Weerklank, Psalm 90, en daarvan het eerste en het achtste vers, Psalm 90. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. We hebben vanmorgen het boek Prediker voor ons. En om maar direct met de deur in huis te vallen, dat is een bijzonder boek. Dat is een boek dat vertelt over geloof voorbij de grote verhalen. Prediker is een boek dat vertelt over geloof voorbij de verre idealen. En ook voorbij de neiging om precies te vertellen hoe het allemaal zit met dat geloof. Hoe dat allemaal werkt, hoe het allemaal in elkaar steekt. Het geloof van Prediker is in die zin een bescheiden, een nuchter geloof. Een geloof dat ook echt goed weet heeft van het feit dat we van God heel veel niet weten. En dat we van wat hij doet ook heel veel niet doorzien en niet begrijpen. En zo zou dit boek ons juist in deze verwarrende tijden wel eens heel wat te zeggen kunnen hebben. In de zin dat het ons wat Bijbels realisme bijbrengt. Oftewel wijsheid. Gelovige levenskunst of hoe je het ook zou willen noemen. Nu zijn er in de loop van de tijd heel wat ideeën over dit boek verschenen. Het zou een pessimistisch boek zijn. Het zou ons vertellen dat alles wat in het leven gebeurt helemaal vast ligt. En dat het eigenlijk geen enkele zin heeft om daar tegenin te gaan. Om je daartegen te verzetten. Of om daar iets in proberen te veranderen. Dat heeft geen zin, alles is immers ijdelheid, lucht en leegte. En bij een eerste lezing van dat boek Prediker moet je inderdaad wel eens zuchten. Ik weet nog, tijdens mijn opleiding op het seminarie kwam er een man uit het theaterwezen. En die man, die uit zijn hoofd droeg hij dat hele boek Prediker van het eerste tot het laatste woord voor. En ik weet nog dat terwijl hij dat aan het doen was, we elkaar aankeken, we moesten inderdaad wel eens zuchten. En misschien deed je dat ook wel tijdens de schriftlezing. Waarin Prediker lijkt op te sommen hoe vast alles in het leven ligt. En hoe onontkoombaar dingen zijn. Misschien dacht je wel, ja, dat zijn van die dingen die mensen vroeger op een tegeltje hadden staan. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Na regen komt zonneschijn. Of zoals dat tegeltje dat vroeger bij mijn oma in de keuken hing, van het concert des levens krijgt niemand een programma. Dat zijn allemaal waarheden. En dat is ook allemaal waar. Maar wat moet je ermee? Als christen, als gelovige. Als iemand die de hand van God probeert te ontwaren in de loop van zijn leven. In de gebeurtenissen van zijn leven. In de raadsels van zijn leven. In de raadsels van deze geschiedenis. Laten we er maar eens naar gaan kijken. Naar al die tegeltjes die Prediker in dit hoofdstuk aan het ophangen is. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Dat staat er op het eerste tegeltje. En eigenlijk zijn dat de beginwoorden van een hele reeks van tegenstellingen. En als je al die tegeltjes van Prediker daar aan die muur ziet hangen en je neemt de tijd om daar eens rustig voor te gaan staan, om eens rustig te kijken, om eens rustig te rangschikken, misschien ook om eens rustig te tellen, dan ontdek je dat die hele verzameling een prachtige symboliek bevat. Allereerst door gewoon te tellen en door gewoon te rangschikken. Het woord tijd komt namelijk 28 keer voor in 14 paren. 14 paren van tegengestelde tijden. En die tijden die omvatten heel het leven. Van geboren worden in het allereerste begin tot de vrede waar alles uiteindelijk op uit zal lopen. En daartussen de spanning. Daartussen het door elkaar heen liggen van gebeurtenissen en ervaringen en emoties. Daartussen de voortdurende wisseling van het positieve en het negatieve, het mooie en het lelijke, het goede en het kwade. Het ene moment wordt er gelachen. Het andere moment staan de tranen je in de ogen. Nu eens krijg je woorden aangereikt om je uit te spreken. Dan weer ben je met stomheid geslagen. Je bouwt dingen op in het leven. En het volgende moment worden de dingen er bij de handen afgebroken. Je wint wat en je verliest wat. En je weet, onbewust, zo gaat dat in het leven. Als je het nuchter bekijkt. En dat leven, dat wordt hier door middel van al die tegeltjes door prediker verbeeld. En als je er nog wat langer naar kijkt, dan ontdek je dat dat tegengestelde, dat door elkaar heen liggen, hier in 4 keer 7 woorden wordt benoemd. Bijna als een uitdrukking van het vierkante, van het hoekige van het leven. En nogmaals, dat heeft iets nuchters. Dat heeft iets realistisch. Alsof je hier gezegd wordt, het herkennen en het erkennen van al die tegenstellingen. Het erkennen van het hoekige van het leven. Dat is al een begin van wijsheid. Dat dat maar niet onder het vloerkleed wordt geschoven. Dat dat maar niet wordt doodgezwegen. Dat dat ook maar niet wordt overschreeuwd, maar dat dat wordt benoemd. Ik vind het dan ook prachtig dat dit boek Prediker, dit wijsheidsboek Prediker, in de Joodse traditie gelezen wordt tot op de huidige dag tijdens het Loofhuttenfeest. Het feest dat Israël herinnert aan de weg door de woestijn. Het feest dat je als gelovig mens telkens weer het besef te binnen brengt dat dat in heel veel opzichten heel veel weg heeft van het leven in het geloof. Zo'n weg door de woestijn, waarin je als het ware woont in een hut vol kieren en vol gaten in het dak. Het feest dat je ook telkens weer de vraag stelt, is dat niet het geloofsleven? Leven in een hut met kieren en met gaten in het dak. Het leven dat vol zit met open vragen. Het leven dat vol zit met dingen die door elkaar heen liggen. Met een tijd om af te breken. Met een tijd om op te bouwen. Met een tijd om rouw te bedrijven. En met een tijd om te huppelen. En soms volgt zich dat per dag op. Met een tijd van conflict. En met een tijd om tot elkaar komen. Ik bedoel, ik herken het wel. In mezelf, in de gemeente, in deze wereld. De ene dag gaat het goed, zitten dingen mee, en de volgende dag keert dat zomaar om. En als ik zo de afgelopen tijd om me heen kijk, en ik zie naar wat er gebeurt in het leven van mensen, ik zie naar wat er gebeurt in de wereld, naar wat er zomaar omver wordt geblazen, naar wat er zomaar over wordt overspoeld, dan denk ik wel eens, wat is er aan de hand? Wat gebeurt er nou? Maar daar kun je 2 kanten mee op. Aan de ene kant kun je zeggen, ja, we naderen de dag dat Christus terugkomt. Dingen worden intenser. Maar je zou kunnen zeggen, zoals Prediker zegt, nou, dat is het leven in deze wereld. Dat is het leven in deze gebroken werkelijkheid. Vol tegenstellingen. Vol afwisselingen van goed en kwaad, mooi en lelijk, positief en negatief. En hoe kom je daar nou doorheen? Lijkt hij zich vervolgens af te vragen. Hoe zie je nou door dat leven heen? Hoe interpreteer je die kieren en die gaten in die hut waarin je in het geloof woont? Hoe ga je nou om met die tegenstellingen, met die raadsels, met die overvragen? En hoe kijk je daar nou naar met de ogen van het geloof? Hoe zie je daar nou de hand van God in? Dat zijn de vragen die prediker met zijn boek en met dit gedeelte bij je neerlegt. En dat zijn niet de makkelijkste vragen. En hij sorteert als het ware direct voor op de manier waarop je als mens geneigd bent om op die vragen te antwoorden. Bijvoorbeeld door je hoofd daarover te breken. Want dat doe je blijkbaar als mens. Je zoekt voortdurend naar inzicht, naar samenhang, naar het waarom van de gebeurtenissen in je leven. Naar het waarom van al die kieren en al die gaten in je dak. Je zoekt voortdurend naar zin, zo zou je kunnen zeggen. Naar de zin die er ligt in al die wisselingen. Naar de zin die er ligt in al die raadselachtige gebeurtenissen. En naar de zin die er ligt in al het winnen en in al het verliezen. Want prediker zegt, er zit iets in je dat die zin boven tafel wil krijgen. En dat iets, dat noemt prediker in dit gedeelte de eeuw. God heeft de eeuw in je hart gelegd, zo zegt hij. En daarmee bedoelt hij datgene wat boven dat wisselende uitgaat. Dat wat blijvend is, zo zou je kunnen zeggen. En dat maakt dat je als mens in tegenstelling tot bijvoorbeeld dieren ook niet alleen maar in het nu kan leven. Maar dat je altijd maar weer bezig bent met het verbinden van het nu met het verleden en met het verbinden van het nu met de toekomst. En met de zin daarvan. Je bent als mens constant bezig om dat bij elkaar te krijgen. En om dat bij elkaar te houden. En zegt prediker, dat maakt het leven niet makkelijk. Dat heeft iets vermoeiends, zo zegt hij. Want je bent voortdurend bezig met het verwerken van dingen uit het verleden. En je bent voortdurend bezig met het vooruitkijken, met het anticiperen op dingen van de toekomst. Je hebt spijt van dingen uit het verleden. Je hebt pijn van dingen die gebeurd zijn, die gezegd zijn, die kapot zijn gegaan. En je hebt ook constant als mens zorgen over dat wat gaat komen. Over dat wat je tegen zult komen, over dat wat op je weg zal komen. Een prediker lijkt hier te zeggen, nou, je dwaalt dus als mens nogal eens rond in tijden die niet de jouwe zijn. En dat heeft iets vermoeiends, zo zegt hij. En hoewel hij zegt dat het God is die die eeuw in je hart heeft gelegd, hij ziet het zeker niet alleen maar als zegen. Tenminste niet voor een mens die voortdurend bezig is te zoeken naar overzicht, naar controle. Niet voor een mens die voortdurend bezig is om de dingen en de tijden in zijn eigen hand te houden. Niet voor de mens die hij hier in het Hebreeuws aanduidt met een woord dat zoiets betekent als schepper, maker, macher, zeggen de Duitsers. Iemand die voortdurend dingen voor elkaar wil krijgen. Iemand die constant bezig is met het maakbare in zijn leven. Met het maakbare van de toekomst. Met het plannen en met het vastleggen van doelen. Met het geluk dat hij meent zelf tot aanzijn te moeten roepen. En met het overzicht dat hij meent zelf te moeten krijgen en zelf te moeten houden. Nou, over realisme gesproken. Ik denk dat hij de mens van vandaag daarmee aardig getypeerd heeft. De mens die verkleefd is met zijn agenda. De mens van het 24/7 overzicht moeten hebben. Controle moeten houden. Vast. Alles moet vast liggen. En als je daar niets van jezelf in terugvindt, dan kijk je niet goed of je bent een uitzondering. En toch, zegt prediker, toch zijn er dingen in het leven waar je geen grip op krijgt. Waar jouw wil tot controle geen vat op krijgt. Simpel en alleen omdat de Heere God de dingen in zijn hand heeft. Omdat Hij op zijn tijd alles mooi heeft gemaakt, zegt Hij. Het werk dat God doet, dat doet God. En dat kun je niet van het begin tot het eind doorgronden. Laat staan controleren. Daar krijg je je vinger niet altijd achter. Er zijn vragen waar geen antwoord op komt. Er zijn gebeurtenissen in je leven die je niet aanziet komen. En wat prediker hier eigenlijk zegt is, dat is iets wat je als mens eigenlijk helemaal niet kunt handelen. Dat is iets waar je het als mens in deze wereld, ook als gelovig mens, heel, heel moeilijk mee hebt. En dat wil je ten diepste ook niet horen. Je wilt horen dat er een zin in de dingen ligt. Altijd. En dat je door goed te kijken, door goed te luisteren, door goed te analyseren, door dingen goed in de gaten te houden en te krijgen, die zin ook kunt ontdekken. Altijd. Maar dat is niet wat prediker je vanuit dit wijsheidsboek, vanuit het midden van de Bijbel verkondigt. Nee, wat hij je zegt, dat is dat alles wat er is, door God op een goede plaats in de tijd is gelegd. En dat jij daar je hoofd niet over moet breken. En ook niet dat jij daar met alle geweld vat op moet zien te krijgen. Maar dat jij daar ontzag voor mag krijgen. Dat jij daar in ontzag voor hem mag krijgen. Vanuit het vertrouwen, en dat is wel belangrijk, vanuit het vertrouwen dat hij het verleden en het heden en de toekomst in zijn hand heeft. En dat hij daar veel beter de weg weet dan jij. Hij brengt wel aan het licht wat voor jou nog verborgen is. En aan het eind zegt prediker, en hij brengt wel terug wat in jouw leven verloren is gegaan. Dat mag je overlaten aan hem. Dat mag je allemaal in zijn hand leggen. En dat zegt hij om ons op het hart te drukken, zodat jij je handen vrij krijgt om nu, om vandaag het leven uit zijn hand te ontvangen. En ik geloof dat dat voor ons van levensbelang is. Alleen als we als christenen, als gelovige mensen, het leven van vandaag uit zijn hand kunnen aanvaarden, dan kunnen we het evenwicht vinden dat tegen een stootje kan. Precies tussen de onverschilligheid aan de ene kant van deze wereld en de paniek aan de andere kant van deze wereld in dat evenwicht. Het evenwicht van gelovige mensen. Die kunnen genieten van het goede dat God geeft in hun leven. En die toch oog hebben voor de gebrokenheid. Die toch hun naasten in het oog kunnen houden. Die realistisch in het leven staan. En weet hebben van de gebrokenheid van het nog niet van deze eeuw. Die zich daar niet bij neerleggen. En steeds weer het goede blijven zoeken. Ik denk dat de wereld om ons heen daar dringend behoefte aan heeft. Aan christenen die evenwichtig zijn, die open zijn. Open naar voren. En open naar boven. Omdat zij God hebben leren kennen als een God die hen het leven geeft. Nu. Hier. En die dat leven ook werkelijk uit zijn hand durven aanvaarden. Zodat ze zich werkelijk kunnen verblijden in het leven. En zodat ze ook werkelijk het goede kunnen doen. Enkel en alleen vanuit ontzag voor hem. Klassiek gezegd, vanuit de vrezen des Heren. En dat moet je leren. Daar heb je in te oefenen. In het ontzag krijgen voor hem en in ons ontzag houden voor hem. Te midden van de kieren en van de gaten in je leven. In het leren leven in het nu dat God jou geeft. En in het aanvaarden daarvan. In het niet zomaar voorbijgaan aan de tijd die hij jou vandaag in het leven geeft. En dat vraagt om wijsheid. Maar waar haal je die wijsheid vandaan? Nou, niet uit jezelf. En ook niet uit al die tijdschriften waarmee je tegenwoordig overspoeld wordt. Waarin je in 2 A4'tjes leert hoe je evenwichtig in het leven kunt staan. Waarin je door een dun boekje door te bladeren weet hoe je om moet gaan met tegenslag in je leven. Nee, die wijsheid die komt van boven. Die wijsheid die vindt zijn weg naar beneden door studie. Door het lezen van de Bijbel en het nog een keer lezen van de Bijbel en het nog een keer lezen van de Bijbel en het dat niet het laten zijn, maar doorgaan. Die wijsheid die vindt zijn weg naar beneden door het gebed. Door het danken, door het vragen, door het roepen, door het klagen. Door alles van je leven elke keer weer voor God neer te leggen. En die wijsheid die vindt zijn weg naar beneden door het open en eerlijk spreken met elkaar. Over de tijd waarin jij je bevindt. Over de scheuren en de kieren en de gaten in je levenshut die jij ervaart. Waarmee jouw leven gevuld is. En over het geloof om het daarin uit te houden. Om het daarin uit te houden zonder dat dat ten koste gaat van je vreugde. Zonder dat dat ten koste gaat van je moed. Dat zijn allemaal bronnen van die wijsheid. Het is prachtig dat die bronnen ook voorhanden zijn. Dat de Heere God juist binnen de gemeente van die nu-momenten geeft. Tijd om stil te worden. Tijd om te luisteren naar zijn stem. Tijd om te bidden, om te danken, om te vragen, om te roepen, om te klagen. Zoals de psalmisten klagen. Tijd om te spreken met elkaar. Tijd om te leren wat wijs is in deze wereld. Maar ook tijd om te leren wat dwaas is in deze wereld. Tijd om te leren, nogmaals, hoe je als gelovig mens door het leven heen kan komen. Zonder dat ten koste gaat van je geloof. Zonder dat dat ten koste gaat van je vreugde. Zonder dat dat ten koste gaat van je moed. En zonder dat dat ten koste gaat van je ontzag voor God. En die tijd, die wordt ons telkens weer geschonken. Die tijd, die wordt ons gegeven. En ik zou zeggen, ga niet aan die tijd voorbij. En laat die tijd niet opslokken door van alles en nog wat. Want we leven in een gefragmentariseerde wereld. Waarin ons leven ook wordt versnipperd. Echt versnipperd. Het is allemaal maar even dit en even dat en even dat en even dat en even dat. Ga niet aan de tijd voorbij die de Heere God je geeft. Maar neem die tijd om zo nu en dan eens voor die muur vol met tegeltjes te gaan staan. Om voor het geheim te gaan staan. Het geheim van een leven, het geheim van een wereld dat in de handen van God ligt. Zeker, een God die je niet altijd kunt narekenen. Zeker, een God die je misschien meer dan eens voor raadselen stelt. Maar wel een God die goed is. Daar is de Bijbel van het begin tot aan het eind helder in. Een God die zo goed is dat hij zijn eigen zoon gaf. Dat hij een mens in ons leven gaf met de naam Jezus. Een mens die het leven in al zijn wisselingen heeft meegemaakt. Die, evenals wij, een tijd kende om geboren te worden. En die, evenals wij, een tijd heeft gekend om te sterven. En die daar tussenin bleef planten. Die bleef genezen, die bleef omhelzen, die bleef zoeken, die bleef bewaren, die bleef liefhebben. Omdat hij daar de tijd voor had. en omdat hij daar de tijd voor nam. Ondanks alle tijden van afbreken, van huilen, van haten en van doden die ook op zijn weg kwamen. Die zich ondanks al dat kwade bleef verblijden in het hem door God gegeven leven. En daarin het goede bleef doen omdat hij wist dat zijn vader dat van hem vroeg. Ook al betekende het goede voor hem uiteindelijk het kruis. Het kruis waarop al dat kwade, waarop al dat negatieve, waarop al dat lelijke uiteindelijk is stuk gebroken. En waaraan hij al de tijden van deze wereld opnieuw in de handen van zijn vader heeft mogen leggen. En dat kruis, dat wordt ook in het komende jaar telkens weer in het licht gezet. Het kruis als de sleutel op het slot van de geschiedenis. En tegelijkertijd als het diepste geheim van deze wereld. En nogmaals, neem daar de tijd voor. Om telkens weer voor dat geheim te gaan staan. In al die activiteiten die weer beginnen. Te midden van al die tekenen die worden opgericht. Die tekenen van de vrede waar alles op uit zal lopen. De vrede waar al dat wisselen en al dat negatieve op uit zal lopen. De vrede waar alles op uit zal lopen. De vrede van hem die is en die was en die komen zal. En die blijft tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, laten we danken en laten we bidden. Heere, onze God, wij danken u. Wij danken u voor uw woord. En wij danken u voor uw tijd. Wij danken u dat we mogen weten dat onze tijden in uw hand zijn. Wij danken u ook voor al die momenten die u ons geeft. Momenten waarin we stil mogen zijn voor u. En waarin u komt om die stilte te vullen. Met uzelf. Met uw evangelie. En met datgene wat wij nodig hebben. En Heere, we hebben het nodig. Want onze tijden liggen zo door elkaar heen. Al die tegenstellingen. Al die gaten en die kieren in ons dak, daar kunnen we het wel eens moeilijk mee hebben. En soms begrijpen we er niks van. Heere God, geef ons het vertrouwen dat u goed bent. En dat u vanuit uw goedheid ons leven in uw hand heeft. Heere, heb dank dat u kwam in uw Zoon. Zodat hij zijn gezegende handen liet vastslaan aan het kruis. Heere, geef dat we telkens weer voor dat geheim mogen staan. En dat we daarin ook worden weggetrokken van onszelf en van wat wij zien en wat wij horen. Wat wij ervaren. Heere God, we leven in een wereld waarin van alles aan de hand is. Waarin dingen zo onzichtig zijn. En dingen zo verward raken. Waarin we soms overspoeld worden door rampen. Heer God, wilt u geven dat dat snel over is? Heer Jezus, kom haastig en richt uw rijk op. Waarin die vrede uiteindelijk ook wordt opgericht. Heere God, wil ons in de tussentijd begenadigen met het geloof. Wil ons werkelijk vast laten staan in uw trouw, in uw genade. En wil geven dat we evenwichtig zijn. Dat we openstaan naar voren en dat we openstaan naar boven. Dat we werkelijk in gemeenschap met u het leven mogen leven. Als een licht in deze wereld, als een getuigenis. Heere, zegen uw gemeente. Zegen deze gemeente ook hier in Noordwijk. Geef dat het lichtend licht en zoutend zout mag zijn. Heere God, wij bidden u voor elkaar. Als we te maken hebben met de gebrokenheid. Als die gebrokenheid doordringt tot in ons leven, tot in ons lichaam. Als we te maken hebben met ziekte. Als we te maken hebben met gedachten. Als we te maken hebben met zonden, met problemen, met zorgen. Met datgene waar wij niet meer doorheen zien. Heere, kom dan. Werk dan. Doorbreek dat dan. Heere God, zo danken we u voor deze dag. Voor de rust. We danken u voor uzelf. En we vragen u, ga met ons mee. Deze dag in, deze nieuwe week in, dit jaar in. Geef dat die tekenen van vrede die u telkens weer in ons licht, in ons leven opricht, dat die ook zichtbaar zullen zijn. En dat we ons daaraan zullen vastklampen. Heere God, zo leggen we alles terug in uw hand. Van ons leven, van deze dienst. We danken u. En we vragen u, ga voor ons uit en zegen ons met uzelf. We bidden en we danken u dit. In Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, we gaan ons laatste lied zingen. Psalm 33, het eerste en het elfde vers. Ook weer over de goedheid van God. Gemeente, ga nu in vrede en weet u met de uwe en ook jij met de jouwe gedragen door de zegen van God. De Heere, Hij zegen u en Hij behoed u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geeft jou zijn vrede. Amen.